Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig, bevrijd mij door uw gerechtigheid, neig uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. Gemeente, we zingen de berijming van deze woorden uit Psalm 31, het eerste en het tweede vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u, gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. En de tweede vers, och, neig tot mij uw gunstig oren, schiet haastig toe, dat mij uw naam een rotssteen zij. Psalm 31, de versen 1 en 2. Gemeente, doen we met de Kerk der Eeuwen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. We zingen daarna in Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, het zesde vers. Dan zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in het hart mee, zeggend: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, opnieuw hebt u uw gemeente bijeengeroepen in dit huis van het gebed. En tegelijkertijd bijeengeroepen thuis met ons verbonden, zodat we ook met hen één gemeente vormen, samen verbonden door het woord van u. En dat woord is levend en krachtig. U bent niet aan tijd en plaats gebonden, maar u bindt u aan het woord van u. En dat woord mag zijn vrije loop hebben, ook op deze dag. Wereldwijd wordt het verkondigd dat de zaligheid in geen ander is dan in Jezus Christus alleen. En we bidden om de doorwerkende kracht van uw geest overal waar dat woord verkondigd wordt, omdat uw gemeente gebouwd wordt op het fundament wat u zelf gelegd hebt. Zo uw koninkrijk komen waarin u alles bent in allen. Daarom bidden we ook voor deze dienst, die u daarbij toch wilt inschakelen, want het is uw dienst en uw woord. Het is uw gemeente. En u weet wat nodig is. Want u kent ons allemaal hoofd voor hoofd en hart voor hart. U kent de kinderen, de jongeren. U kent de ouderen, u kent de eenzamen thuis. U weet wat nodig is, heren, voor tijd en eeuwigheid. En zo mogen we schuilen bij u in alle omstandigheden van ons leven. Want onze tijden, ze zijn immers in uw hand. En u regeert, ook in deze tijd waarin zoveel op ons afkwam en afkomt. Geef daarom, Heere, de rust In de erkenning dat u het bent die regeert in kleine en grote dingen wereldwijd en dat het u niet uit de hand loopt. En toch, dan kan de schrik om ons hart slaan als we zien wat er gebeurde en gebeurt. O God van alle genade, te midden van de oordelen die op deze wereld zijn, het is door onze schuld en zonde. Bouwt u nochtans uw gemeente, totdat u terugkomt. Het kan toch niet lang meer duren. U hebt gezegd, mijn tijd is nabij. En zie, ik kom haastig. Dan doet u dat toch ook. Geef dat uw komst dan ook verwachten. En zegen daar ook de verkondiging van uw woord vanavond. U weet wat nodig is op en onder de kansel, want zonder u zijn we nergens. Maar in de kracht van u, in de kracht van het woord van u, in de kracht van de geest van u, gebeuren er wonderen, worden harten verbroken voor het eerst en weer opnieuw. Wordt al het onze weggesproken en weggenomen, en dan is er plaats voor u, Heer Jezus Christus. Doe het dan, Heere, u hebt het toch beloofd? Zo zoeken we uw aangezicht, terwijl u ons ziet en kent. Terwijl u in ons midden bent, met uw godheid en met uw genade en met uw majesteit en met uw heilige geest, zoals u beloofd hebt. Verheerlijk dan uzelf, neem al het onze weg, dat bidden we u. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift in het Oude Testament vanavond. En we lezen eerst Psalm 31 en daarna enkele versen uit Prediker 3. De eerste schriftlezing is Psalm 31, waaruit we ook gezongen hebben en zingen zullen. Er staat boven in deze Bijbel klacht en dank. Een psalm van David voor de koorleider. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. Want u bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden. Want u bent mijn kracht. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heere, getrouwe God. Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid. Want u hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan. Wees mij genadig, Heere, want angst benauwt mij. Verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik, want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt. Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden voor mijn buren het meest en tot een bron van angst voor mijn bekenden, wie mij op straat zien ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode, verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik. Want ik hoor de laster van velen, angst van rondom, omdat ze tegen mij samenspannen. Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. Doe uw aangezicht over uw dienaar lichten. Verlos mij door uw goedertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Laat de leugenlippen verstommen die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed en verachting. Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen? Dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemen ten aanschouwen van de mensenkinderen. U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man. U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van zijn goedertierenheid. Hij bracht mij in een versterkte stad. Ik echter zei in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Maar toch hoorde u mijn luide smeekbeden toen ik tot u riep. Heb de Heere lief al zijn gunstelingen, want de Heere beschermt de gelovigen. Maar vergeld overvloedig wie hoogmoedig handelen. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de Heere hoopt. Vervolgens lezen wij enkele versen uit Prediker 3. De eerste 8 versen. Voor alles is er een vastgestelde tijd en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de preek vindt u in Psalm 31, vers 16a, deze woorden. Mijn tijden zijn in uw hand. Van daaruit Prediker 3, alle soorten van tijden die ons opgesomd worden. Dit is de gelegenheid in de eredienst om uw aandacht te vragen voor de collecten die u genoemd zijn en uw milddadigheid te vragen voor de gaven dat u geven mag van datgene wat de Heere u eerst gegeven heeft. De Heere zegene uw gaven. Voordat ik u Gods woord bedien, zingen we nogmaals het Psalm 31, nu de versen 12 en 13. In uw hand zijn mijn tijden. Verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. En ook het 13e vers, laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer. Verlos mij toch, o Heer. Psalm 31, de versen 12 en 13.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de preek vanavond is genomen uit psalm 31, een psalm van David. De klemtoon vanavond wil ik leggen op vers 16a. Mijn tijden zijn in uw hand. Het is wel een bijzondere psalm van David, omdat in deze psalm hebben we gehoord, het gaat op en neer, lof en dank, maar ook moeite, verdriet, angst en pijn. Alsof psalm 42 tot leven komt. Wat buigt ge u neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Je ziet het helemaal niet meer zitten en dan toch. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Wat heeft David toch veel meegemaakt in zijn leven? De jongste van een groot gezin. 7 broers, ouder dan hij, groter dan hij, sterker dan hij. O, David kon wel op de schapen passen. Was een herdersjongen en als Samuel dan op een dag het gezin bezoekt om een van de jongens tot koning te zalven, nota bene, dan wordt David gekozen, de jongste, de kleinste, hij was niet eens thuis. Hij wordt tot koning over Israël gezalfd in plaats van Saul. Dat is een verandering. O ja, Saul gaat weer naar huis en David gaat weer naar zijn schapen. En hij blijft herder. Vervult God zijn belofte dan niet? Jawel. Jawel, de broers van David moeten het leger in en wordt gevochten met de Filistijnen. En dan komt er zo'n hele grote reus. De kinderen kennen die geschiedenis wel van Goliath. En dat David zijn broers bezoekt en hij ziet die grote reus. En hij denkt, gaat er nou niemand tegen hem vechten? Dan zal ik het wel doen. Ach, jochie, wat moet jij nou? Het harnas van Saul paste hem niet. En met de slinger en een paar steentjes gaat hij die grote reus tegemoet. Zou hij het winnen? Goliath spot met hem. Maar David zegt, u komt naar mij toe met een zwaard en speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. En met zijn slinger schiet er een steentje uit en treft Goliath dodelijk. En dan gaan ze zingen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ja, dat pikt Saul niet. Hij wordt jaloers. Wat? Deze jongen, deze herdersjongen, meer dan hij? Hij wordt depressief. En hij laat iemand komen en nota bene, dan komt David met zijn harp om Saul op te vrolijken en hem weer tot rust te brengen. En Jonathan, de kroonprins, wordt zijn beste vriend. En Saul wordt meer en meer ervan overtuigd dat niet zijn zoon koning zal worden, maar deze jongen, deze David, die zal koning worden. En hij probeert David te doden en David moet vluchten. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen, schrijft hij zelf. Vluchten voor Saul, voor zijn leven. Zouden Gods beloftenissen dan toch hun vervulling missen? Hij is toch tot koning gezalfd? En hij moet vluchten voor Saul. En hij denkt dat hij zelf nog een van die dagen in de handen van Saul zal omkomen. In psalm 142 klaagt hij, kriep tot de Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En dat zijn tonen die we ook in psalm 31 tegenkomen. Maar ook andere psalmen van David hebben diezelfde toonhoogte, maar ook de diepte. Hij is zijn leven niet zeker. Een vluchteling. Maar toch, als we deze psalm lezen, moeten we niet alleen denken aan datgene wat David meemaakte in zijn vlucht voor Saul. Maar hierin wordt ook het geestelijk leven van ons mensen getekend. En vindt deze psalm ook zijn vervulling in de Heer Jezus Christus, die ook uit deze psalm geciteerd heeft. In het gebed van Jona vinden we woorden uit deze psalm. En ook de profeet Jeremia citeert uit psalm 31 in de nood, in de zorgen van het leven. En Jezus heeft zelf uit deze psalm geciteerd op het vloekhout van het kruis van Golgotha. Een klaaggebed en tegelijkertijd een dankzegging. Een belijdenis van vertrouwen op God en van verlossing door God. Je zou kunnen zeggen, hier gaat over ellende en verlossing en dankbaarheid. Dat is in deze psalm duidelijk te zien. Niet als een volgorde, maar als een orde wat David heeft meegemaakt in zijn leven. Ik las in de verklaring dat het ook kan zijn dat deze psalm gedicht is in een tijd van een besmettelijke ziekte. Dat vele mensen in quarantaine moesten. Dan zeg je nou, dan wordt het helemaal actueel. Zo op en neer, zo door de angst heen, door de zorgen heen en dan toch te midden van nood en dood vertrouwen op God. Jawel, zo begint de psalm dan ook als een gebed om redding. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Ik kon nergens meer heen, ik moest vluchten, maar tot u nam ik de toevlucht. Een toevlucht, dat betekent vluchten tot. Hij vluchtte naar God zelf. Heb je het ook wel eens gedaan? Tot God gevlucht. In het gebed gevlucht. Dat je niet meer wist hoe het moest. Dat je knieën boog, je handen samen en dat God riep. O God, waar bent u? Helpt u mij dan niet? Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Oei, heb je dat ook wel eens gebeden? Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Ja, David wordt onrechtvaardig behandeld. En nu pleit hij op Gods rechtvaardigheid, op Gods gerechtigheid. Weet David dan niet dat hij naar het rechtvaardig oordeel van God, net als wij tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben? Kun je dan ook pleiten op Gods rechtvaardigheid? O ja, David ziet al over de eeuwen heen op zijn grote zoon, die genoemd wordt in het Oude Testament, de Heere, onze gerechtigheid. Maar als God dan rechtvaardig is, moet hij de zonde toch straffen? Hoe kan het dan, en Luther begreep hem maar niet, dat de rechtvaardigheid van God in het evangelie geopenbaard is? God is rechtvaardig, is dat een blijde boodschap? Dan blijf je toch nergens als je tegen hem gezondigd hebt. Totdat hij ontdekte dat het werkelijk een blijde boodschap is toen Luther op Golgotha zag. Dat eer de zonde ongestraft liet blijven. Je hebt het vanmorgen waarschijnlijk gehoord uit het avondmaalsformulier. Voordat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft met de bittere en de smadelijke dood aan het kruis van zijn eigen zoon. Zie je wel dat God rechtvaardig is en de zonde niet door de vingers ziet, maar ze daadwerkelijk straft. En dan niet aan ons die het verdiend hebben, maar aan zijn eigen zoon. Ja, dat is het evangelie. Gods rechtvaardigheid in het evangelie geopenbaard. En daarom kan Johannes schrijven, hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Want als we gezondigd hebben, wie durft er te zeggen, nee, dat geldt mij niet. Als we gezondigd hebben, ze hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij wordt niet heiland genoemd, hij wordt geen zaligmaker genoemd. Johannes zegt, nee, Jezus, de rechtvaardige, hij die geen zonde gekend heeft, is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat heeft David al geleerd toen hij moest vluchten. Pleitend op Gods gerechtigheid, op Gods rechtvaardigheid. En dan vraagt hij dan de Heere in vers 3. Heere, wilt u voor mij een sterke rots en een burcht zijn om mij te behouden? Een rots, dat is een geweldige vaten van steen, onbewegelijk vast. Je hebt het misschien wel eens gezien van die rotsachtige bergen. En een burcht, zo'n oud kasteel met dikke muren, dat was je veilig vroeger. Wilt u voor mij een burcht zijn en een rots? Ach, zegt hij in vers 4, u bent mijn rots en mijn burcht. Eerst vraagt hij, wilt u dat zijn? En dan zegt hij gelijk als in één adem, maar daar bent u dan toch ook. Heere, wees ons een toevlucht. want u bent het toch. Spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Maar daar bent u dan toch ook. God is wat hij beloofd heeft te zullen zijn. En zo kan David pleiten op Gods gerechtigheid. En rusten als in een burcht, als achter een rots. Dat zong Luther. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. En in Psalm 18 schrijft David: de Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Zo zingt Psalm 71. De eerste versen van Psalm 71 zijn dezelfde versen als het begin van Psalm 31. David neemt de toevlucht tot God en hij smeekt en hij roept: Heere, help mij, neig uw oor, red mij, bevrijd mij, doe het omwille van uw naam. Dat is de andere pleitgrond. Uw gerechtigheid, ziend op de verzoening door Christus aangebracht. Maar om uw naam, die naam zo heilig, groot en goed. Heer, ik pleit op uw naam, zoals wij vaak bidden, om Jezus wil. Dat wil zeggen, op grond van het offer door Jezus eenmaal aan het kruis gebracht. Op grond van dit offer leggen we ons gebed in zijn doorboorde handen. Om Jezus wil, voordat we het amen uitspreken. Dat doet David ook, omwille van uw naam. En die naam van God, die is geopenbaard. Eerst aan Mozes bij de brandende braambos. Wie bent u, Heere? Wie kan ik zeggen dat u bent? En de Heere God zei: zeg maar, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Je mag zelfs vertalen met: ik zal er bij zijn. Die naam, daarop pleit David, die naam. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam, heeft King Gaban gezongen als het testament. Onnoembaar aanwezig in mijn bestaan, hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Dat doet David. Let erop, terwijl hij vluchten moet, terwijl hij nergens veilig is, pleit hij op de naam van God. En tegelijkertijd bidt hij: trek mij uit het net dat ze heimelijk voor mij spanden, want u bent mijn kracht. Ik schatte mij geheel verloren en ik mocht van geen vertroosting horen. Maar, dood voor ogen, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is het avondgebed voor kinderen. Als je gaat slapen, een beetje toch, vroeger leerden wij en onze kinderen hebben het ook geleerd. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Een avondgebed voor hij gaat slapen. Joodse kinderen leren ook een avondgebed. Dat is dit avondgebed uit Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest en ga slapen. En Jezus hangt aan het kruis te sterven. En als alles dan volbracht is, dan bidt hij zijn avondgebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Woorden uit Psalm 31 gebruikt Jezus als de laatste woorden aan het kruis. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dat doet David ook, in vertrouwen op de Heere. Ik zie het niet meer zitten, alles loopt vast. En mijn zaak gaat eraan en mijn gezondheid wankelt. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg tegen al het zichtbare in: u bent mijn God. Dat hebben we gelezen in vers 15. U bent mijn God. Dat bent u en dat zult u zijn. Ik zal zijn die ik zijn zal. U bent mijn God. Ook al weet ik de toekomst niet en is alles zo donker en weet ik de weg niet. En toch, Toch zingt hij het uit in vers 8, verheugd en verblijd te midden van de omstandigheden. Moeten we dat niet van David leren? In deze tijd, we denken soms dat de coronatijd achter ons ligt, maar dat is niet waar hoor. Het is nog steeds gevaarlijk. We hebben allerlei dingen nog te doen en voor elkaar te zorgen dat we niet besmet worden, zeker. We hebben gehoorzaamheid, zijn we verplicht aan onze overheid, ook in de kerk. Maar te midden van dit alles, verheugd in God, omdat hij zijn kerk in stand houdt, ziet u dat dan niet? Ja, anderhalf jaar geleden, we konden eerst niet naar de kerk en toen mochten we niet meer zingen. En nu komen we meer naar de kerk en we mogen weer zingen. Bent u dan niet verheugd en verblijd dat dat weer kan? Dat u daarin ziet dat God zijn kerk niet loslaat, dat hij doorgaat. Maar tegelijkertijd van ons vraagt verootmoediging, bekering, erkenning dat God regeert. Onze ziel buigt zich neer, maar nochtans hoop op God. Daarom zegt David, ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg tegen alles in, u bent mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dan komen we tot de woorden van onze tekst, die als het ware het hart van Psalm 31 vormen. Mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden, meervoud, zijn dus verschillende tijden. En David spreekt ook van tijden van nood en tijden van benauwdheid. Tijden wijzen op verschillende perioden in zijn leven. Verschillende fasen, tijden van voorspoed, tijden van tegenspoed. Heel het leven is eigenlijk ingedeeld in de tijd van God. En zo is de toekomst nooit uitzichtloos. Want mijn tijden zijn in uw hand. En daarom lazen we het prediker 3, zo'n opsomming van Salomo van verschillende soorten tijden. Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. Wat een tegenstelling. Maar wel de werkelijkheid in ons leven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Jazeker, dat mag ook. Want God geeft die tijden. Maar bij al die tijden die we lazen uit prediker 3 geldt, deze tijden zijn in Gods hand. Tijden. Sommige mensen hoor je vaak zeggen, ik heb geen tijd. Ja, ik kom, maar ik heb geen tijd. Ik ben zo druk. We hebben geen tijd hiervoor, we hebben geen tijd daarvoor. En we beseffen niet dat we helemaal geen tijd hebben. Want dat is waar, ik heb geen tijd. De tijd is van God. God heeft de tijd geschapen. En straks, als Jezus terugkomt, zal de tijd ophouden te bestaan. En dan kunnen wij kunnen niet tijdloos denken. We kunnen niet zonder voortgang. Altijd denken we straks en morgen en overmorgen en gisteren en eergisteren. Er is verloop van tijd. Maar in de eeuwigheid is er geen verloop van tijd. De eeuwigheid heeft geen begin en geen einde, maar ook geen volgorde van tijd. In de eeuwigheid kun je niet meer zeggen van gisteren en morgen. Dat begrijpen wij gewoon niet. Maar mijn tijden, de tijden die wij beleven en die door Salomo zo worden opgesomd, die liggen allemaal in Gods hand. En die tijd die wij krijgen, is een gedeelte van onze eeuwigheid. Want wij zijn geen tijdelijke schepselen. Ja, wel hier. Een tijd om geboren te worden. Een tijd om te sterven. Maar we hebben net beleden met de kerk der eeuwen dat we geloven in een eeuwig leven. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Na de dood is er blijkbaar leven. Er staat op een grafsteen in Bilthoven. Ik vergeet het nooit. Wij leven naar het sterven toe. Er staat op die grafsteen, wij sterven naar het leven toe. Dus onthouden. Wij sterven. Bij het dopen wordt al gezegd, het leven is niet anders dan een voortdurend sterven, een gestadige dood. Om het om uwentwil eenmaal getroost te verlaten en zonder verschrikking te verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Wij sterven naar het leven toe. Na de dood, dat is pas leven. Leven tot in eeuwigheid. En we krijgen tijd. De een langer en de ander korter. Sommigen maar heel kort. Om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Jezus. Voorbereiding voor de eeuwigheid. Dat is de tijd. En die tijd is ons door God gegeven. Onze tijden zijn in zijn hand. In weerklank 508 wordt het uitgezongen. Je moet maar eens opzoeken. Ik weet niet wanneer ik zal sterven. En ik weet niet waar ik zal sterven. En ik weet niet hoe ik zal sterven. Maar ik weet wel dat ik zal sterven. Daar willen we liever maar niet aan denken. Daar kun je zo depri van worden. Hè? Maar het is wel de werkelijkheid van ons bestaan. En we hebben het in de coronatijd weer gezien, soms heel dichtbij. Er zijn er veel mensen overleden, wereldwijd. Maar ook in ons vaderland. Zoveel. En we weten niet wat er nog komt. Maar als je het boek Openbaring leest, dan slaat een schrikje om het hart. Moet dat allemaal nog komen? Oh nee, een gedeelte is al lang geweest en is op het ogenblik aan de gang. Want de oordelen van God gaan over de wereld en dwars door die oordelen heen zag Johannes af en toe de hemel geopend en zag hij de heerlijkheid van de hemel. Jawel, Jezus heeft gezegd, dat gebeurt allemaal voordat ik terugkom. Dan hoor je van oorlogen en van aardbevingen op verschillende plaatsen. En dan hoor je van besmettelijke ziekten. En Jezus zei, ja, maar dan is nog het einde niet, maar wel heel dichtbij. Het staat dan voor de deur. En zie, schrijft hij, ik sta aan de deur en ik klop. Hij klopt aan ons hart om ons te zeggen, weet u, mijn tijden zijn in uw hand. Leer dat dan toch dat het in mijn hand ligt, uw tijd. En uw tijd, uw dagen, ze zijn geteld. Opdat we bidden, leer ons alzo onze dagen tellen, opdat we een wijs hart zullen bekomen. Onze tijden zijn in uw hand. Je mag zelf zeggen, Heere, onze tijd is toch in uw hart. Want u kent ons. U weet wat we meemaken en wat we meegemaakt hebben. Vanuit Psalm 31 leren we van geloofsvertrouwen in een voor ons zo onzekere tijd. David was doodsbang om te komen in de handen van Saul. En toch zegt hij, u bent mijn God. U bent mijn God. Onze God en Vader om Christus wil. Gemeente, nu de hele wereld als in de ban schijnt te zijn. Jawel, je leest meer over Afghanistan dan over de coronacrisis tegenwoordig. Het ene nieuws gaat over het andere heen. Maar ondertussen zien we wat er op de wereld gebeurt. En we weten niet wat de dag van morgen brengen zal. Want gisteren is voorbij en morgen is verborgen. Dat weten we wel. We weten van het heden van Gods genade. We weten van het heden van Gods tijd. En die tijd is nu hier. Hier in de kerk is Gods tijd. En in deze tijd van ons leven komt God zelf naar ons toe en zegt, ik ben uw heil alleen. Weet u dat? Dat is Hij. En daarom kun je bij deze heiland terecht met alle zorgen en met alle noden, met alle angst en pijn. Mijn tijden zijn in uw hand. En als je dan in vers 8 berijmd leest, de bittere smart verteert mijn leven. Mijn tijd wordt dag aan dag versleten in geklag. Nou David, dat is ook niet erg verheffend. Is je hele dag vol van klagen en van plagen. Ach, als je de omstandigheden van David zag, dan begrijp je dat. Gezalfd tot koning. En er is geen kijken aan dat hij ooit koning wordt. En toch vertrouwend op Gods beloften alleen. En dan toch vasthouden. Mijn tijden zijn in uw hand. En heeft het meegemaakt dat er verandering kwam. En dat hij koning werd. En dat hij 40 jaar regeerde in Jeruzalem. Jawel, God vervult zijn beloften dwars door nood en dood heen. En dan gaat het hier in het leven van David om wat hij heeft meegemaakt. Maar ik zei net in het begin, Het gaat ook over het geestelijk leven van ons mensen, door bergen en door dalen. Maar overal is God. Mijn tijden, zegt David. Mijn? Is dat van mij? Dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt niet, die tijd is van mij en die geef ik nu aan u. Nee, die tijd die ik van u krijg, ligt in uw hand. Ligt alles in uw handen. Die kleine dingen van ons persoonlijk leven en die grote dingen in het wereldgebeuren, ligt in zijn hand. En daarom hoef je geen angst te hebben. Angst verlamt de mensen. We moeten net als David in zijn omstandigheden daaruit de lessen trekken. Mijn tijden zijn in uw hand. En dan zing je, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Neem mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Als je daar zo over nadenkt, wat je met je tijd doet, dan zeggen we, de tijd glipt door je vingers. En ineens zeg je, hé, er liggen al die jaren alweer achter me. Waar is de tijd gebleven, zeg je dan? Want je kunt er bijna niet meer meemaken. Het gaat allemaal zo snel en je moet zoveel doen. En je tijd is zo gevuld dat er nauwelijks tijd overblijft om God te zoeken. Ach, gemeente, we moeten ons verstand gebruiken. Je verstand gebruiken. En eens kijken, ga maar gewoon maar eens rekenen. Hoeveel tijd besteed je aan de dingen die voorbij gaan? Hoeveel tijd besteed je aan je hobby? Hoeveel tijd besteed je aan de dingen die op zich geen waarde hebben? Hoeveel tijd besteed je aan het zoeken van de Heer? Ja, op zondag gaan naar de kerk en morgen dan? En overmorgen dan? U gaat een week van voorbereiding in voor de viering van het avondmaal. Misschien besteedt u in die week iets meer tijd dan andere weken. Maar niet doen hoor. Iedere dag is een dag die de Heer ons geeft. Onze tijden zijn in zijn hand, ook deze week. Ook met de vragen en de zorgen aangaande de viering van het avondmaal. Om te zien dat God zijn Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zou hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Onze tijden leggen we in zijn hand. Ik zei, deze psalm is ook vervuld in de Heer Jezus Christus. Die heeft ook over de tijd gesproken. En dan gebruikt hij twee verschillende woorden. Dat kunnen we in onze vertaling helaas niet meer zien. Maar hij gebruikt het woord kairos en horos, chronos. Kairos betekent een tijd van beslissingen. En chronos betekent een tijd die voortduurt. Je kunt vergelijken met het vertrekken van een trein. Die vertrekt om 10 uur en dan gaat die trein weg. Dat is kairos. En hij doet er een uur over. Dat is chronos. En als Jezus het woord tijd gebruikt, heeft hij het over kairos. Hij zegt, mijn uren is gekomen, zegt hij na het avondmaal. Mijn tijd is nabij, mijn kairos is nu gekomen. En dan gaat hij uit naar Gethsemane. Zijn uren is gekomen, zijn uren. In uw hand zijn mijn tijden, zongen we net. Verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. Van Christus geldt, mijn tijden zijn in uw hand. Toen ze hem probeerden te vangen, toen ontkwam hij, want hij zegt, mijn uren, mijn tijd is nog niet gekomen. Toen nog niet. Maar toen, na de viering van het avondmaal, mijn uren, mijn kairos is nu gekomen. Zo gaf hij zich over. Gaf hij zich over aan die soldaten, aan Pilatus. Ach, hij gaf zich als het ware over in de handen van zijn vader. Vader, kan deze drinkbeker aan mij niet voorbij gaan, tenzij ik hem drinken? Uw wil geschieden. Zijn kairos legt hij in de hand van zijn vader. Hij is gewillig om die weg te gaan ten einde toe. Door de dood heen. Zo mag de dood van de Heere verkondigd worden in het midden van de gemeente. Opdat we zien zullen dat God rechtvaardig is in zijn oordelen. En daarom werd u opgeroepen om uw zonden en uw vervloekingen te bedenken. Word er ook neerslachtig van denken dat je zo'n zondaar bent? Moet je altijd aan de zonde denken? Ja, je moet weten wie je bent voor God. Zonde en vervloeking. verdiend. Maar God liet het niet ongestraft, heeft het gestraft in zijn zoon. Dat moet u overdenken. Opdat u de vaste belofte van God zult geloven dat al uw zonden om Christus wil vergeven zijn. En u het vaste voornemen hebt om uw gehele leven aan zijn dienst te wijden in dankzegging en in vertrouwen. Dan leert u het, ook in deze avondmaalstijd, die tijd in Gods hand te leggen. Mijn tijden zijn in uw hand. David zegt niet, wilt u ze in uw hand nemen? Of zijn ze mogelijk in uw hand? Bemoeit u zich nog met mij? Nee, mijn tijden. Ach, er is niks van mij bij. Het is in uw hand. Zoals Jezus alles in de hand van zijn vader legt, zo gaf David alles in de handen van zijn God. En hij bidt, laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer. Verlos mij toch, o Heer. Zo eindigt deze psalm van hoogte en diepte, van leed en van vertrouwen, op de hoogte van de lof en de dank met het gebed. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Ik roep u aan, ik leg alles in uw handen. Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemend en aanschouwen van de mensen, kinderen, alsof die al gered is. En dan is hij nog aan het vluchten voor Saul. En toch zegt hij, hij kijkt er overheen, hoe groot is dat goed wat u weggelegd hebt. Wat hij bereid heeft voor allen die hem lief hebben. Na de dood is het leven mij bereid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Mijn tijden zijn in uw hand. Al die tijden die we meemaken. Als je het laatste Bijbelboek leest, de openbaring aan Johannes. Zijn de openbaringen van Jezus Christus. Dan leest u in het eerste hoofdstuk, het korte zinnetje. De tijd is nabij. De kairos is er al. De tijd is nabij. Welke tijd? En dan gaat het over de tijd van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De tijd is nabij. En dan ga je dat hele Bijbelboek doorlezen en dan kom je in hoofdstuk 22 aan het eind. En bijna aan het eind kom je dat zinnetje nog een keer tegen. Dan staat er weer. De tijd is nabij. En ondertussen lees je op die laatste bladzijde 3 keer het gebed van Jezus. Zie, ik kom spoedig. Spoedig. En wat zegt de kerk dan? Ze bidt, kom, Heere Jezus. En de geest en de bruid. De geest, dat is de Heilige Geest. En de bruid, dat is de gemeente van Christus. De geest en die bruid, die gaan samen roepen. Wat roepen ze? Kom. En die het hoort, hoort u het? Die roept mee, kom. En die wil, wilt u het? Die nemen het water des levens om niet. Water van het leven. Dat is het beeld van Jezus Christus. Wie dorst heeft, die komen tot hem en drink. Omdat onze dorst gelest wordt tot in der eeuwigheid. En daarom eindigt deze psalm met de oproep, wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de Heere hoopt. En ik wens u zo'n avondmaalstijd toe. In het hopen op de Heer, in het verwachten van de Heer. En in het ervaren dat de Heer er werkelijk is. Zij is sterk. Hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Amen. Gemeente, dat zingen we nogmaals in Psalm 31, nu de versen 17 en 19. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Psalm 31, de versen 17 en 19. Laten we samen danken en bidden. Heer, we mogen tot u komen en u danken dat u ons uw woord gegeven hebt. En dat u door dat woord van u ons aanspreekt, ons toespreekt, ons de weg wijst. Omdat wij niet denken dat onze tijd van ons is. Maar dat u ons leven leidt van dag tot dag, van uur tot uur. In die uren dat het zo moeilijk is, dat het zo stil is, dat er zoveel verdriet is. Dat we vluchten moeten, de een voor dit en de ander voor dat. Dat we zo vast kunnen zitten aan de dingen van deze tijd. Dat die ons zo opslokken. O Heere, verlos ons ervan en vergeef het ons. En leer ons zo te leven in de tijd van u. In de verwachting van de komst van u. Die alle heil volmaken zal, dan zal er geen tijd meer zijn. Maar mag er eeuwig gezongen worden van uw goedertierenheden. We bidden om verlossing van alles waarvan we verlost moeten worden. Om werkelijk u te dienen, zoals u gediend wilt worden. En u kent u ons leven. U weet wat ons bezighoudt. U weet welke verhinderingen er kunnen zijn in ons leven. Ook ten aanzien van de viering van het heilige avondmaal. Heere, wilt u dat alles wegnemen? En geef dat we niet naar binnen staren en iets in onszelf zullen zoeken. Maar dat we niemand zien dan Jezus alleen. Zo zijn dood mogen verkondigen. Ik voor u, dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Verheerlijk zo. Uw eigen werk, En ontferm u over deze uw gemeente. Geef de broeders van de kerkenraad uw hulp en bijstand. Geef de predikanten alles wat nodig is. Vervul ze met uw heilige geest en laat de liefde van Christus dringen. Maar voor uw gemeente ook hier in Kerkwijk en Bruchem gebouwd op het fundament wat u zelf gelegd hebt. Daar bidden we ook voor de wereldwijde kerk. In zonderheid daar waar uw kerk vervolgd en verdrukt wordt. Waar zoveel in gevangenissen kwijnen, o God van alle genade. Te midden van alle verdrukkingen gaat u toch door met uw kerkvergaderend werk. Ook onder de Joden, onder uw volk Israël. Het hebt u toch beloofd, heren. Het zal worden één kudde onder die ene herder, Jezus Christus. Mogen u danken dat u ons de gelegenheid geeft onze gaven te geven, ook voor hen die het meest nodige missen wereldwijd. Maar geef, heren, dat er liefde in onze harten mag regeren. Ook voor onze naasten ver weg. We doen voorbeden voor onze regering. De beslissingen die te nemen zijn ook deze week weer. Vandaag hebben ze daarover vergaderd. Heren, geef uw zegen te midden van de vergeving van alles wat er gedaan wordt buiten u om. Geef terugkeer tot u, bekering tot u. Dan zal er pas dageraad zijn. Want we krijgen samen de virus niet onder controle, maar u alleen. U bent de machtige. Die sprak en die spreekt en het is er. Ik doe voorbeden voor allen die het moeilijk hebben. Mensen in de ziekenhuizen. Mensen die daar hulp verlenen, doktoren en verplegend personeel en zoveel vrijwilligers. Heer, wilt u ze bijstaan en helpen? We bidden voor onze overheid, voor de politie, voor de ordehandhavers. Wilt u ze bijstaan, Heer? Bewaren voor anarchie en opstand. En laat er vrede zijn. Vrede met u. Vrede met de weg die u ging en die u gaat. In de erkenning, onze tijden zijn in uw hand. En in uw handen is het veilig. Dat zijn vaderhanden. Dat zijn ook doorboorde handen. Dat zijn zegenende handen. En die handen strekt u over ons leven uit. En daarvoor danken we u. Vergeef alles wat verkeerd was, ook in deze dienst. En bewaar ons in uw trouw. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 91, de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. En het vijfde vers, ik steun op God mijn toeverlaat, dus heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. Gemeente, bewaar dit woord en ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.